Touché, vandaag met Hassan Al-Hilou. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent ondernemer van je eigen bedrijf, Age Consultancy. Dat is al meteen een heel interessant letterwoord. Waar staat dat voor,
Age? Dus Age staat voor age, leeftijd, gender en ethnicity, culturele diversiteit.
En jouw age is?
Ik ben momenteel 21 jaar oud.
Dat is jong, hè?
Ja, voor sommigen wel, voor sommigen niet.
Voor jou al lang niet meer, want je bent al 6 jaar ondernemer. Je bent begonnen op je 15e.
Klopt. Op mijn 15 had ik mijn eerste project, mijn eerste start-up gelanceerd. Waardoor ik de titel van de jongste ondernemer van het land kreeg in het media. Een titel die ervoor heeft gezorgd dat ik de sociale mobiliteit kon opklommen, om eerlijk te zijn. Hè. Want ik kon mensen ontmoeten die niet tot mijn directe omgeving waren. Maar dat zorgde ook dat die titel ervoor zorgde dat ik een rolmodel moest worden voor de jongeren, voor de kinderen uit mijn eigen regio. Een mandaat die ik met veel liefde en plezier opneem.
Ja, op welke manier probeer jij een rolmodel te zijn?
Dus in het begin vond ik het moeilijk, die term rolmodel. Omdat ik dacht van ja, wat is het? Wanneer word je het? Wat zijn de criteria's erachter? Totdat Dania in mijn boek ook heeft gezegd, een rolmodel is een mandaat die de maatschappij aan jou geeft. Dus dat is niet echt iets wat jij kan claimen. Hè, het is echt een maatschappij of een groep die zegt, jij bent onze rolmodel. En dan moet je die mandaat vullen, totdat iemand anders die mandaat overneemt van jou als rolmodel. En dus hoe ik het heb vervuld, is door gewoon vooral veel kennis te delen met de anderen, ervaringen te delen, maar ook gewoon mijn eigen gedrag zodanig bepalen dat ik geen fouten maak. Want ik weet, als ik een fout maak, of als ik een, laten we zeggen, faal in het leven, dan is er daadwerkelijk een hele groep die mogelijk gekwetst zal worden. Of zal zeggen van, gewoon om een voorbeeldje te geven, hè, een moeder, een zoontje die bij mij komt van 13 jaar, en die zegt, mijn moeder die toont me altijd jouw video's. Ja, dan wil ik niet falen, laten we zeggen. Want ik ben bang dat opeens die rolmodel in die oog van die 13-jarige, waar ze zeggen, het is mogelijk, we kunnen succes maken in onze eigen leven, dat het opeens, nee, het is niet mogelijk, of er is toch een probleem.
Grote verantwoordelijkheid, hè? Nu, je hebt jouw verhaal ook neergeschreven in Ik ben Hassan, ondernemer van mijn eigen leven. Is er een betekenis verbonden aan jouw naam, Hassan Al-Hilou?
Ja, dus Hassan zelf betekent zachtaardig, een zachtaardig persoon. En al-hulu in het Arabisch betekent het mooie. Nu momenteel in de radio gaan mensen ervan uit dat ik een heel mooie mens ben.
U gaat iedereen naar de livestream kijken op Radio 1.
Spijtig genoeg moet ik jullie teleurstellen.
Dat is niet waar. Ik kan dat al ontkennen. Het is heel prettig om naar jou te kijken en al zeker om naar jou te luisteren. Je bent nog aan het studeren ook, hè?
Klopt. Ik zit momenteel in mijn master in de VUB, bedrijfskunde. En eigenlijk, ik heb altijd keuze gemaakt om mijn passie te volgen. En dus in het middelbaar was dat economie-wiskunde. Ik vond economie heel interessant. De wiskundige basis vond ik van cruciaal belang. Ongeacht hoe jongeren zeggen, wat doe je ermee? Ik zag er wel wat ik ermee moest doen. Nadien heb ik innovatiemanagement gestudeerd, omdat ik de wereld van de innovatie en de vernieuwing van heel aantrekkelijk vond. En dan nu bedrijfskunde, waar ik meer de cijfers en de management en de organisatorische leer ontdekken.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Vooral een levensgenieter in term van dat ik echt wel mijn passie volg. En iemand die vooral mensen probeert te motiveren, inspireren en vooruit helpen, laten we zeggen. De mensen die het ook willen, natuurlijk. Maar ik denk wel echt iemand die gewoon geniet van zijn moment.
Ja, iemand die ook heel erg aanwezig is als die ergens binnenkomt. Iedereen heeft jou gezien en gehoord, hè? Klopt dat?
Volgens mijn leerlingen in de hogere onderwijs of in de basisschool of in de middelbaar of zelfs de leerkrachten, zeiden ze, Hassan, hoe kan je zoveel energie hebben in de ochtend waar ik dan binnenkwam op het speelplein? Dus het heeft minder te maken enkel in de evenementen enzovoort. Het is gewoon, ja, ik heb energie. En ik denk, sommigen hebben die, hè, misschien een ADHD, waar ze het op een andere manier hun energie verspinnen. Bij mij was het door in de ochtend zoveel mogelijk te roepen en praten en lachen. En dan aan het eind van de dag gewoon goed slapen.
Hoeveel talen spreek jij?
Dat is moeilijk. Ik denk 4 talen. Dus Nederlands, Engels, Frans, Arabisch.
En Nederlands met een Nederlands accent, hè?
Klopt. Ik ben een Nederlander of in jullie ogen een Hollander. En ik ben daar echt fier op. Ik ben een trotse Nederlander die leeft hier in Brussel en geniet van het Belgische.
Ja, dus. Want je woont in Molenbeek.
Ik woon in Molenbeek. Ja,
daar heb je ook je hart verloren?
Ja, het is een wijk, een gemeente, een stad zelfs, want er zijn heel veel inwoners daar waar vaak over wordt gesproken, maar niet met wordt gesproken. En wanneer je daar zit en met de mensen spreekt, en er zijn verhalen, en er zijn heel kwetsende verhalen, dat ontken ik niet. Hè? Mijn buren, mijn mensen rond me, het is niet het schoonheid, hè? Het is pijnlijk soms. Maar ik denk dat die pijnlijkheid jou laat realiseren van wat er speelt in het leven. En dat heb ik wel belangrijk. Iemand die vooral vaak op de podiums wordt geroepen, is het wel soms aangenaam om te realiseren dat niet iedereen op een podium staat.
Ja. Hassan, toen ik jou contacteerde om te gast te zijn in Touché en deze datum voorstelde, 15 november, toen zei je, ja, laten we er een mooie Koningsdag van maken. Ja. Is dat iets dat jou bezighoudt, Koningsdag?
Ik denk dat als jullie een beetje Nederland weten, dan weten jullie hoe Koninginnendag vroeger de Koningsdag gevierd wordt. Ja. Dus dat is wel echt een nostalgische dag voor mij in Nederland. Het dragen van oranje en het genieten van de markten die er dan zijn en de muziek die er speelt. In België wordt het toch op een andere manier gevierd, kunnen wij zeggen. Maar ik geniet er wel. En ik heb ook het geluk gehad om meerdermaals het Koninklijk Huis te bezoeken. En dus ja.
Je hebt de koningen al ontmoet.
Ja. Dus ik heb al meerdere keren onze eigen koning ontmoet hier in België. Koning Filip, een zeer in mijn ogen intelligente mens. Een mens die daadwerkelijk wel luistert, vooral als je zonder de camera's met hem zit. Maar ik heb ook de eer gehad om koningin te ontmoeten en koningin Rania van Jordanië. En ja, het is een andere wereld. Maar één ding is zeker, ik dacht altijd een sneaker wanneer ik met hen zit.
Dus je blijft jezelf.
Of het nu de koning is of mijn buurvrouw die een alleenstaande moeder is, voor mij zijn ze het gelijk.
Hassan Al-Hilou, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream been chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up.
De Amerikaanse zangeres Alicia Keys met Underdog. Ze verkoopt wereldwijd meer dan 30 miljoen platen. Hassan Al-Hilou, waarom wou je dit nummer laten horen?
Heel eenvoudig. Ik vind het een prachtig nummer dat gaat over de werkende mens. Namelijk hoe we elk profiel, elk beroep moeten erkennen die er spelend is. Als je goed hoort naar die muziek en ik denk aan de luisteraars dat ze het misschien opnieuw moeten luisteren met het lyrics te lezen. Het gaat om het zorgpersoneel. Laten we dankbaar zijn naar die dokter die vandaag de dag aan het werken. Maar het gaat ook om de leerkrachten die morgen weer terug voor hun klas moeten staan. Onwetend hoe de situatie is, maar wel hun energie geven aan de jongeren, aan de kinderen. Maar aan de andere kant gaat het ook om de studentverpleger dat ze erkent. Namelijk ook de mensen vandaag. En ik heb een vriend die massa's aan het werken is vandaag in de ziekenhuizen. Heel veel energie aan het uitgeven. En dus die werkende mensen vind ik heel mooi. En dan was er zo één quote erin dat me heel hard grijpte. En dat gaat over de vrouw die met de taxichauffeur spreekt, zegt zij. Dat ze in een land toevallig ook vermoord kan worden daardoor. En dan denk ik aan mijn moeder eigenlijk. Ik herinner als kind zijnde ben ik naar Irak geweest met mijn moeder. En dan was er een taxichauffeur, een man. En dat is daar een wereld waar de man en de vrouw onbekend natuurlijk niet met elkaar spreken. En dan had hij mijn moeder daar opeens die over politiek met de chauffeur aan het spreken was. En dan was de chauffeur zo verontgoocheld van, oei, wat gebeurt? En die sprak dan mee, maar dat was zo een besef van mij van hoe sterk mijn moeder is en hoe krachtig mijn moeder is, ongeacht de clichés die er gaande zijn over de moslimvrouw, laten we zeggen. Ja, nee, er zijn krachtige vrouwen. En dus die muziek gaat over de krachtige mens, de individuen die werken of spreken.
Ja. Hassan, ik heb jou aangekondigd als ondernemer en op dit moment ben je heel druk bezig met de COVID-19-communicatie hackathon. Wat is dat precies?
Klopt. Wij werden door UZ Brussel benaderd door professor Mark Noppen, de CEO van het ziekenhuis. En die heeft ons gezegd, Hassan, we merken of we voelen dat de jongeren toch niet mee zijn wanneer het gaat over de COVID-maatregelen. En dus eigenlijk de eerste reactie die wij toen hadden was, oké, laten we ze bijeenbrengen en zoeken waarom. Wat we heel snel tot conclusie kwamen, dus een hackathon is eigenlijk daadwerkelijk groepen bijeenbrennen om na te denken aan een oplossing voor een bepaald problematiek.
Een soort groepsbrainstorm.
Een groepsbrainstorm. Ja. En dus dat hebben wij dan georganiseerd in Brussel. Een grote succes met heel interessante conclusies. Een eerste conclusie was, wij kennen de gouden regels wel. Dus het klopt niet dat we het niet kennen. Maar de twee andere conclusies waren het eerste, vermoeidheid. En ik denk dat we wel allemaal moe zijn geworden van deze huidige situatie. Maar ja, de jongeren die het gewoon zijn, mijn leeftijdsgenoten, de studenten rond me, ja, die hadden, laten we zeggen, een heel actieve leven en opeens een heel stille leven.
Dit zou de spannendste tijd van hun leven moeten zijn en de conclusie is, het is saai.
Ja, het is saai. En de tweede is dat ze ook niet werden betrokken in de eerste lockdown. En ik probeer niemand te beschuldigen. Niemand wist of weet wat we moeten doen met deze situatie. Maar dus ze voelden dat ze niet werden betrokken. Het was vaak de ouderen die de risicogroep was en dat de jongeren thuis moesten blijven voor de ouderen. Terwijl de risico of de impact eigenlijk ook bij de jongeren is. De educatieve impact, de economische impact, de sociale impact. En dat beginnen ze nu wel te beseffen. En dus in die hackathon hebben we die conclusies gemaakt. En dan het tweede wat we hebben gedaan is dat ze zelf ambassadeur van hun eigen huis worden. Dus dat ze op hun manier eigenlijk via hun kanalen eigenlijk laten weten aan hun eigen vriendenkring, familiekring, van wat zijn nu weer de regels en laten we toch nog het blijven volhouden. En het was een groot succes in Brussel. Het was ook een groot succes in Mechelen. En we gaan het nu ook federaal uitrollen.
En dat betekent?
Dat betekent dat we samen met de federale regering hebben nagedacht. Kunnen we zo'n hackathon, spijtig genoeg, niet fysiek, maar virtueel organiseren? En dus we zijn nu heel hard bezig om eigenlijk een soort videostudio op te maken met 30 hackathonmomenten, waar dan scholen, jeugdwerkenden zich in kunnen schrijven. Puur digitaal, met een heel interessante technologische software, waar ze dan eigenlijk, ja, of ze nu in Vlaanderen of in Wallonië of in Brussel wonen, kunnen nadenken en kunnen creatief bezighouden met de maand.
En welke jongeren komen daarop af?
Heel divers. In terminologie van vaak gaat het wel redelijk om de meest kwetsbare van de jongeren die we proberen te bereiken. En nu zijn we tot ontdekking gekomen dat het eigenlijk om jongeren to core gaat die we moeten bereiken. En dus het gaat om de student van een of andere hogeschool tot en met een jonge persoon die geen diploma of geen werk heeft.
Maar ook jongeren die niet mee zijn in het coronaverhaal, die inderdaad de regels misschien toch iets te veel aan hun laars lappen, bereik je die ook?
Het is niet dat ze dat direct aan mij zeggen, dus dat weet ik niet. Maar again, ik herhaal, het zijn wel jongen die weten wat de regels zijn. Er zijn geen domme mensen die de voorbije maanden niet de regels hebben gehoord. Maar die gewoon nog up-to-date moeten gehouden worden van volg het nog steeds. Mm-hmm. En dat is van cruciaal belang. En again, dit is een manier om een bepaalde betrokkenheid te creëren bij de jongeren. Maar aan het eind van de dag, als er iets wordt gedaan dat volledig tegen de regels inspeelt, ja, dan los je het niet met een hackathon op. Mm-hmm. Dat zeg ik niet.
En wat zijn de conclusies geweest in die eerste twee hackathons? Welke verhalen zijn daar naar boven gekomen?
Jongeren voelden zich gehoord. En dat is wel heel, dat was heel emotioneel om te horen. Hè? Echt jongeren die even getuigen van hoe het was voor hun. Ja. Soms was het heel moeilijk voor hun. Onderschat niet als je in de eerste lockdown, ik heb de luxe, ik weet niet, ik ga niet over u spreken, maar ik heb wel de luxe om in een alleen te wonen, hè, in een ruime grote appartement, met rust, met verwarming en alles en nog wat. Terwijl mijn eigen buurvrouw bijvoorbeeld, alleenstaande moeder met 5 kinderen in een 1-kamer appartement. Ja, hoe zouden die kinderen en jongeren zich voelen in die huis? En dus die verhalen kwamen naar boven van we hebben plaats nodig. Plaats om te rusten, plaats om te luchteren eigenlijk, te ademen. Buiten onze eigen huis. En dat is iets wat we echt wel nu aan het indringen ben tegenover de beleidsmakers, creëer safe spaces, namelijk ruimtes waar de jongeren naartoe kunnen gaan om even te werken aan zichzelf, om even gewoon na te denken enzovoort. Ja. En dus dat is één van de...
Wat betekent het voor jou dat bij het begin van de eerste lockdown de jeugd overgeslagen werd? Dat daar zo slecht mee gecommuniceerd werd?
Kijk,
wat wil dat zeggen over de beleidsmakers, over onze maatschappij?
Ik herhaal, ik ga nooit iemand beschuldigen. Dat behoort niet tot mijn karakter. De realiteit is, wanneer een chirurg met zijn team een operatie aan het voeren is en opeens gaat er een adertje los, dan gaan ze niet zich terugtrekken en nadenken van hoe lossen we het op. Ja, nee, dan gaan ze alles eraan doen om even die ader dicht te doen en verder aan de operatie te werken. En dan achteraf kunnen we wel analyseren en onderzoeken. En dat is niet aan mij. Laat de onderzoekers dat doen van het verhaal. En dus wij zitten nu in die operatie. Er zijn adertjes die losgaan en wij geven ons bijdrage om die adertjes dicht te doen. En op een lange termijn gaan we eens over terugreflecteren. Hier samen misschien.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
papa. Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
Stromae heeft aangekondigd dat hij nieuwe platen uitbrengt, maar dit was zijn hit uit 2013, Papa Oute. Hassan Al-Hilou, waarom wou je dit nummer laten horen?
Terug met meerdere redenen. Allereerst een Brusselaar die nauw aan mijn hart zit. Hè. Een inspiratie voor vele jongeren die opgegroeid zijn hier. Die uit het niets een succes heeft gecreëerd. En dus dat vind ik van cruciaal belang. Hè. Een rolmodel. Er wordt vaak naar mij gewezen daarover. Maar ik heb ook mijn rolmodellen. En dus Stromae is één daarvan. Daarnaast ook het nieuwe album waar ik echt wel naar uitkijk. Ik denk dat velen hebben gewacht op Stromae en op Adele. Hè. Ik hoop dat ze alle twee op hetzelfde moment hun album zullen lanceren. Maar ik wil ook aandacht zetten op iets belangrijks. Het welzijnverhaal. Hè. We horen vandaag, of we lezen op Twitter. Bon, ik zie vooral op mijn Twitter feed heel veel berichten rond mentale welzijn. Jongeren die het moeilijk hebben momenteel. Die zich gesloten voelen. En ik vind dat belangrijk. Hè. Stromae heeft daardoor ook gestopt. Hè. Die voelde zich ook op een moment gewoon niet meer goed. En dat is goed om even te stoppen en te zeggen van oké, ik ga even rust nemen in mezelf. Ik ga mezelf heruitvinden en zien van welke zoektocht ik op moet gaan. En ik denk dat die zoektocht we vandaag de dag weinig zien. Er wordt vaak getekend welke richting we uit moeten gaan. Maar er is niet de vrijheid om zelf te zoeken richting waar we willen gaan. En dus hier een boodschap aan iedereen van probeer eens te zoeken hè, en genietend te zoeken. En dan het laatste reden is, ja, Papa Oute gaat over ook de vader. Waar is die? Ik heb een topvader. Een vader die, laten we zeggen, wanneer ik nog 15 was en ik moest een keynote geven ergens ver in de West-Vlaanderen bijvoorbeeld, dan bracht hij mij met de auto en die bleef dan in de auto zitten alsof het een chauffeur was. En dan reed ik terug en altijd zeg, papa, maar ga je in een cafeetje zitten? Waarom zit hij daar uren in een auto? En dan was zijn antwoord altijd van, ja, nee, ik ben hier voor jou en ooit zal jij voor mij zijn. Dus ik heb een topvader, maar de realiteit is wel dat ik een vader had die ook zijn moeite had, zijn problemen had als kind zijnde. Ik heb mijn vader ook heel lang niet gezien als kind in Nederland. En dus dat raakt mij emotioneel van papa Oute, papa waar ben je? Ja. En dat had ik ook in mijn kindertijd.
Ja. En hoe kwam het dat je je vader moest missen in jouw kindertijd?
Het is heel opmerkelijk, want vaak heb ik wel antwoorden, maar hiervoor heb ik geen antwoord, nee. Omdat ik ook nog steeds niet de gesprek wil aangaan daarover. Van ja, waarom vertrok je? Wat is de reden? Ik probeer wel zelf antwoorden te zoeken hè, en daarover. En de realiteit is wel dat mijn ouders een... Ja, we horen vaak over migratie, maar de verhaal achter een migrant hè, of een vluchteling is wel heel heftig. Hè, hoe ze onder een vrachtwagen moeten liggen om dan van Irak naar een ander land te gaan, slapen tussen letterlijk de honden als kinderen eigenlijk, hè, 18
hoe,
jaar.
Hoe is het bij jouw vader gegaan? De vlucht van Irak naar...
Wel heel lang geleden. Dat was nog in de tijden van de dictator Saddam Hussein natuurlijk. Een dictator waar zij als jonge koppel, hè, 19 en 18 jaar, dus mijn vader 19 en mijn moeder 18 jaar, als jonge koppel op straat gingen en roepen van wij willen geen dictator hebben, wij willen democratie hebben. Wij willen de vrijheid om te studeren wat we willen en om te zeggen wat we willen. En daardoor stonden zij op de lijst, laten we zeggen. Wat betekent vlucht maar, voordat er iets met je leven gebeurt. Met mijn onkels is het al gebeurd. Ze werden levend begraven, allebei. Toen ze richting de universiteit gingen. En dus hun vlucht was heel moeilijk, heel heftig. En nog als kinderen, ik herhaal, 19 en 18 jaar, zo'n leven mee te maken van land tot land. Van
want cultuur ze
tot
studeerden hè, in Irak.
Ja,
en ze hebben allebei gestudeerd.
Ja, ze hebben dus ook beiden afgestudeerd. En ze zijn gewoon, ja, ik ken zeer wijze mensen. En dus daarom heb ik nooit echt die gesprek tot nu gehad. Ik ben er nog niet klaar voor. Maar het is niet dat ik iemand beschuldig. Ik heb liefde gewoon voor mijn ouders. En ik kan begrijpen dat het niet moeilijk voor ons is. En dat misschien soms wel mijn vader ook een zoektocht op is gegaan op zijn moment.
Ze zijn in Nederland aangekomen met twee kleine kinderen, jouw oudere broer en zus. Dat alleen al, als we ons daar iets proberen bij voor te stellen, weten we dat moet heel erg moeilijk geweest zijn om als jong koppel met twee kinderen die vlucht aan te gaan.
Ja.
Jij bent in Nederland geboren.
Ja.
En daarvan zeg je, ik ben geboren zonder angst.
Ja.
Was dat zo voelbaar, dat verschil tussen jouw broer, zus, jouw ouders en jezelf?
Natuurlijk, ik hoef het ook niet te voelen. Het is gewoon de realiteit. Ik ben geboren in een veilig land zonder angst van worden gepakt of worden vermoord enzovoort. In veiligheid opgegroeid, in ook veiligheid van sociale zekerheid en veiligheid van onderwijs te kunnen volgen. En dus ik noem mezelf thuis wel de verwende en gelukkige kind. Ongeacht de weinigheid dat we hadden, had ik wel heel veel in vergelijking met wat mijn eigen broer en zus en andere jongeren en kinderen rond de wereld hebben. En daar ben ik heel dankbaar voor. Mm-hmm.
Je bent naar Molenbeek verhuisd toen je zelf een jaar of 8, 9 was.
9 jaar, ja.
Dat was een grote verandering, hè, voor jou.
Klopt.
Ja. Kan je zeggen waarom, hoe anders was het om als kind in Molenbeek te wonen?
Volledig anders. Gewoon om context te geven. Ik woonde in de buurt van Rotterdam in Vlaardingen in Nederland. Waar we letterlijk in elk appartementblok een hele speelplein voor ons hadden. We kenden elkaar, we spraken elkaar, we waren sociaal met elkaar. De school was letterlijk in het midden van de appartementblok. En dan opeens kwam ik in een gemeente. Een redelijk ruim woning hadden wij. Natuurlijk, het is wel in brand gaan, maar we hadden ruime woning. En in Molenbeek leefden we in een studio. Op grond, vol schimmels. Niemand die echt. Nou, ik had het gevoel dat niemand naar ons luisterde. In termen van de beleidsmakers. Ik begreep niet waarom een kind en 5 mensen in een schimmelstudio moesten wonen. Zonder eigenlijk ruimte. Ruimte in termen van plaats om te spelen. Dus ik ben, om eerlijk te zijn, ik ben mijn kinderlijkheid in Molenbeek verloren.
Ja. Besefte je dat je in armoede leefde?
Ik besef, ik denk dat dit wel, ja, natuurlijk.
Je zag het verschil tussen jouw thuissituatie en dat van andere kinderen.
Ik wil niet klagen. Er zijn jongeren die veel moeilijker hebben gehad dan mij. Er zijn kinderen die veel moeilijker hadden gehad dan mij. Ik had een moeder vol liefde die me gaf. Maar de realiteit is wel dat een bril kopen, gewoon een bril met lenzen, om te kunnen kijken dat het bij mij niet iets medisch was. Nee, dat was een dure beslissing waar mijn ouders over moesten nadenken. Wie gaat het betalen? Een reis, een tripje, bij wijze van spreken. Ja, dat is niet iets dat je genietend naar je ouders gaat. We gaan naar daar. Ja, nee. Dan begin je even dubbel na te denken onderweg van school naar huis. Hoe ga ik het verwoorden? Dat een extra moet betaald worden. Maar again, ik ben dankbaar. Ik ben echt dankbaar, omdat ik sta nu waar ik sta. En ik had andere zaken wat velen niet hebben. Veiligheid, ik had school. Ik mocht naar school gaan. En dat is iets, want ik luister naar mijn nichtjes en neefjes enzovoort. In de landen waar hun zitten, ook luxe is dan, waar ze jaloers op zijn.
Je hebt ook vrij snel de bibliotheek van Brussel ontdekt, hè? Was dat een redding voor jou?
Ja, een term redding van er was opeens ruimte. Vooral in de zomer, dat was eigenlijk in de zomer. Waar je dan, wij gingen nooit op vakantie. En dus in de zomer bouw ik ruimte. Ik werd benauwd. Klein leven en zo, dat was echt niet leuk. Dus ik wou ruimte. En dat was dan een bibliotheek. Het is zo dat mijn ouders ook met mijn broer en zus, toen hun kind waren, altijd elke week naar de bibliotheek gingen. Echt in termen van verplicht, maar ze gingen daar, ze zaten daar en mijn broer en zus moesten daar rondlopen en boeken halen. Dus we zijn wel in die boekencultuur opgegroeid. Hè. Mijn ouders, de dozen die mijn vader meeneemt wanneer die verhuist naar mijn moeder, zijn boeken. Heel veel boeken. En dus in die bibliotheek had ik ruimte, had ik warmte. Letterlijk warmte in termen van verwarming die aanstond enzovoort. Of koud, wanneer de airco aanstond. En dan, wat doe je daar? Dan begin je de eerste boekje te nemen, te lezen, tweede,
welke,
derde.
Welke boeken las je?
Ja, het begon echt van de stripboeken, de kinderlijke boeken, tot en met op den duur, rond mijn 12 denk ik, dat ik echt boeken over chirurgie begon te lezen en wereldeconomie. En eigenlijk met één simpele reden, niet echt vanuit interesse, maar vooral vanuit inleven. Namelijk, wanneer ik het las, was ik heel empathisch. Dus ik kon me inleven in de wereld van de politici, in de wereld van de econoom, in de wereld van de chirurg. En dat vond ik een heel fijn gevoel, dat ik zo'n ander leven kon hebben en dat ik kon dromen over wat wel mogelijk is voor mijzelf.
Nu begrijp ik waarom je op je 12e je eigen boek bent beginnen schrijven.
Ja, dus op mijn 12e, dat is wel heel grappig, ging ik naar mijn ouders en zei ik van, ik wil hier een radicale boekje schrijven tegen de economie en tegen de politiek. Omdat er niet wordt geluisterd naar mij, had ik het gevoel. En mijn ouders zeiden van, doe het maar. En dat is wat mijn ouders wel altijd zeggen. Doe het maar. Begin er maar en kom maar achteraf terug en zeg, vertel erover. En ik ben ermee begonnen.
Zij waren zeer enthousiast, maar jouw leraar iets minder, hè?
Klopt. Wanneer ik klaar begon, boekje, het was 50, 60 pagina's. Maar wanneer ik ermee klaar was, was ik heel trots op mezelf. Ging ik toen naar de leerkracht om te zeggen van, ja, ik heb hier een boekje geschreven over politiek en economie, maar dat was in de ochtend. En die zei, ha Hassan, ja, jij en jouw energie, ga maar terugzitten. En dat was heel kwetsend voor mij. Want dat was zo'n moment waar ik echt geloofde dat ik kon uit het cyclus kon gaan waar ik toe behoorde met een boek. Ik had daar echt vertrouwen in. Ik kon hier eindelijk succes maken. En dat de leerkracht dan zo reageerde. En dan is de vraag van, heeft hij dat gezegd omdat hij in de ochtend humor zat van een leerkracht? Of zoiets. Dus ik beschuldig niemand. Maar het heeft mij wel. En dat was de moment waar ik besefte dat elk woord iemand wel kan raken. Ongeacht of je het wilt of niet. Het kan soms iemand echt kwetsen. Het heeft mij wel gekwetst. Ja.
À l'ombre du show business, combien de temps vont-ils étouffer notre art? Combien de temps vont-ils se partager les victoires de la musique? On s'en fout, on est réel, nous, t'es fou, toi. Ils tentent d'étouffer notre art, faut être honnête. Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Notre poésie est urbaine, l'art est universel, notre poésie est humaine. Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Nos lettres, photographies des instants, deviendront des témoins chantant le passé au présent. Un piano, une voix, tu vois l'art des pauvres n'a besoin que de ça. Je rappe à la force des mots, sans artifice. Moi c'est à force de mots que je suis artiste. Je pratique un art triste, tristement célèbre, car c'est à travers nos disques que la voix du ghetto s'élève. Le rap est un art prolétaire, alors les minorités y sont majoritaires. Mais comme tout art, je pense que le rap transcende les différences, rassemble les cœurs avant les corps, faisant des corps des décors, mettant les cœurs en accord. Lionel Florence, issu de la deuxième France, j'attends encore ma première chance. Pardonne mon arrogance, mais ils condamnent mon art au silence. Pendant que je pleure, mes potes ont terminé leur dernière danse. Alors oui, je suis poète dans le cercle des disparus. À l'ombre du show business, mon art vient de la rue. Mon art est une pierre précieuse qu'on a recouverte de ciment, que seul peut faire fondre les sentiments. Mon art est engagé, mon art a un sens, mon art a une opinion, mon art est intense. Mon art ne s'excuse pas s'il vous gêne, car il apaise nos cœurs. C'est le cri des indigènes. Oh que j'aime la langue de Molière. Je suis à fleur de mots, tu sais. Y'a une âme derrière ma couleur de peau. Et si je pratique un art triste, c'est que mon cœur est une éponge. On est rappeur et artiste, même si ça vous dérange.
À l'ombre du show business,
Kerry James en à l'ombre du show business, Hassan Al-Hilou. Hij wordt echt kwaad, hè, tijdens dit nummer.
Ja, en dat is soms goed. Als je kwaad bent, moet je een manier vinden om het te kunnen, het kwaadheid weg te geven, laten we zeggen. En dan heb ik het voorkeur dat iemand het met woorden doet in een gedicht. En dus het is een muziek en een artiest in het algemeen. Dus aan de luisteraars, zoek hem op. Hij spreekt heel actueel. Allereerst, de reden waarom ik deze muziek heb gekozen is voor onze artiesten. Het gaat om het artiest zijn. Ik denk dat de artiesten en heel veel mensen vandaag de dag in moeilijkheden zitten. Financiële moeilijkheden enzovoort. Als ik mij niet vergis, was er nog in een of andere radiozender ook een artiest komen spreken over hoeveel van zijn vrienden ook artiesten of in de cultuursector zelfmoord hadden gepleegd. Dat heeft mij echt geraakt. Het is een sector die nauw aan mijn hart is. Het zijn mensen die op een heel schone manier iets naar voren willen schuiven die vandaag in moeilijkheden zitten. Dus dat is de eerste reden waarom ik het koos. En dan de tweede reden is echt, zoals hij zei, het kwaad zijn. Dat is voor hem activisme. Dus hij doet echt hip-hop vanuit een activistisch perspectief. Waar hij zijn woorden schrijft. En de realiteit is wat hij dan zegt in zijn tekstje, in ervan is: hip-hop is mijn poëzie, dus ik ben een poëet. En eigenlijk waarom hij dat zegt, is omdat er vaak kleinerig wordt gekeken naar de mensen die aan het hip-hop bezig zijn. Ik herhaal, er zijn mensen die daadwerkelijk bepaalde muziek doen in het hip-hop-industrie die niet nauw aan mijn hart zit. Maar er wordt heel vaak klein gekeken naar hip-hop. Alsof het zo de dansende meisjes zijn altijd. Terwijl mensen echt hun woorden in uitschrijven. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat het hun poëzie is. En wat ik in mijn omgeving zie dan, zijn ook heel veel jongeren uit de kwetsbare buurten die ook met hip-hop bezig zijn, die ook hun gevoelens uiten in de woorden en vaak het ook echt opnemen. En dan vind ik het spijtig dat we niet naar daar luisteren, want vaak zo'n muziekje, een hip-hop van 3 minuten of 4 minuten, je kan er zoveel van leren over hoe slecht het sommigen hebben. En dat vind ik wel heel mooi.
Ja. Ja. Hassan Al-Hilou, jij was de jongste ondernemer van het land 6 jaar geleden. Toen was je 15. Ondertussen ben je er 21. En dat dankzij Youth Talks. Ja. Dat is een digitaal platform dat je had gemaakt voor jongeren. Iets wat je, en dat is prachtig verteld in jouw boek Ik ben Hassan, voorgesteld had met een PowerPoint aan je ouders.
Ja.
Hoe was dat om dat op die manier aan je ouders te laten zien?
Ja. Kijk, er wordt heel vaak, ik ga erop antwoorden, hè.
Ja.
Dat is een belangrijke anekdote die ik altijd zeg. Er wordt heel vaak naar video's gekeken over groei. Hè. Hoe moet je groeien? Hè? Van die rijke mensen uit Amerika vooral, die dan zo van die chique woorden gebruiken in de video's. Spijtig zijn er mensen die daar op zoek zijn. Er zijn jongeren die echt op zoek zijn naar zulke video. Ik had het geluk echt waar en de dankbaarheid dat mijn ouders mij die groei hebben meegeleerd. En dus dat is een van de momenten hoe zij mij eigenlijk duwden in die groei, was wanneer ik telkens met een idee kwam, zeiden ze oké, schrijf het uit en kom het ons presenteren. En dan luisterden ze echt. En dus dat was hier het feit.
Dat valt me inderdaad wel op, hè, dat er heel veel gecommuniceerd werd bij jullie thuis. Heeft dat ook met je Nederlandse achtergrond te maken, denk je?
Nee, het heeft echt te maken met ouders die beseften dat we in financiële armoede zijn, maar het wouden ontkennen en zeiden van, misschien zijn we financieel heel zwak, maar we zijn kennis heel rijk, ervaringsrijk. Wat ze hebben meegemaakt, dat zijn zotte ervaringen die ze konden meedelen en karakters.
Je moest karakter kweken.
Ja, en ik hoefde het zelfs niet te kweken. Ik was de spiegel van mijn ouders die zelf die karakter hadden. En dat was heel mooi. En dus mijn ouders zeiden van, kom het ons voorstellen in een PowerPoint. En dan was ik daar heel trots, alsof het de jury waren, het aan het voorstellen. Ja, de realiteit is dat ze niets van hadden begrepen. Maar dan gewoon zeiden, prachtig, dit is hem. Hè? En dan een paar minuutjes erna zeggen ze tegen mij van, maar weet je Hassan, stel het ook eens voor aan je broer en zus. Want ik denk dat hun meer gaan begrijpen ervan. En ik zei van, ja natuurlijk, ik ga dat doen. Hè? Dat is de tweede stap, want mijn zus en broer zijn in mijn ogen de rolmodellen van de mensen die, als hun akkoord waren met dit idee, dan was het perfect. En dus dat heb ik dan gedaan. Ik heb het voorgesteld aan mijn broer en zus, die me dan ook heel erg motiveerde. Ik heb een topbroer en een topzus, waar dan mijn zus zei, oké, en nu gaan we het in woorden schrijven, wat je allemaal aan het vertellen bent. En zij heeft mij geholpen. En dan had ik 2 papiertjes, 2 paginaatjes met het idee. En daarmee ben ik dan rondgegaan.
Ja, je bent bij wie zoal terechtgekomen?
Dus om het verhaal kort te houden, beëindigde ik bij Started KBC een jury. Waar ik dan zo twee papiertjes had. Toen had ik geen PowerPoint eigenlijk. Gewoon twee papiertjes met aan de bovenkant, aan de linkerkant boven, zo de logootje die ik zo online had gescreenshot. Weet je, zo die je gratis kan aanmaken. Een heel lelijke logootje. Ja. En ik stelde echt vol passie. Ik geloofde ook echt oprecht in mijn idee. Hè. Het ging echt om ook het bestrijden van fake news. Toen was Donald Trump er nog niet. Dus,
daar ging het over, het ging die Youth Talks.
Ja, de Youth Talks ging echt om het bestrijden van fake news via social media door Youth Empowerment. Iets wat toen nog niet zo bekend was, maar sommigen het wel zagen. En dus de jury waren zo mega enthousiast. En ik had ook die papier in het Nederlands en het Engels. En dus er was een jury die dan zo zei van het feit dat hier in twee taal... Ja, ze waren heel motiverend. Ik denk dat ze ook een beetje empathie hadden met mij als 15-jarige kind. Maar weet je, die woorden, again, de belang van woorden, hoe belangrijk het is. Het feit dat die jury dan zo tegen mij zegt van wauw, prachtig, goed gedaan, top. Dat zijn kleine woorden, hè? Qua lettergrepen, ja. Maar de impact daarvan heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag hier sta. Hè? Er was opeens mensen die in me geloofden, die ik nooit eerder had ontmoet en die ook mijn verhaal niet kennen. Hè? Ja. Die geloofden in Hassan en in zijn project. Vandaag sta ik hier.
Ja. Ja. Ook wel opmerkelijk is dat je heel veel inspiratie haalde bij de grote namen, hè? Zoals Jeff Colruyt bijvoorbeeld. Dat was toen al een groot voorbeeld voor jou. Nu, die man heeft natuurlijk echt een merknaam.
Ja.
En die heb jij niet.
Ja.
Dat besefte je ook.
Ik ga daar niet heel veel over uitspreken. De realiteit is dat, again, ik herhaal, ieder mens heeft zijn verhaal. Ieder mens heeft zijn ervaren en ieder mens heeft iets om te delen. En daar luister ik naar. En ik herhaal of het de koning was of de alleenstaande moeder die naast me woont. Voor mij, ik leerde van iedereen. En dat boeit mij niet wie of wat je bent. En dus de mensen waar jij de namen nu opnoemt, die ook in mijn boek staan verwerkt, dat zijn mensen waar ik oprecht heel veel van geleerd heb. Al is het maar een kleine anekdote dat ze vertellen. Al is het maar iets financieel dat ze ondersteunen. Hè? Dus het was via de Koning Boudewijn Stichting dat ik mijn eerste laptop had gekregen. Die onder andere door de Colruyt was gefinancierd. Die laptop heeft ervoor gezorgd dat ik die PowerPoint kon maken. Dat ik die tekst kon schrijven. Ja. En dat zijn die kleine dingen waar ik gewoon echt oprecht dankbaar voor ben.
Ja. En waardoor je nu je eigen bedrijf hebt. Age Consultancy. Voor wie werk je nu?
Ja. Dus ik ben nu eigenlijk wel, want ik heb nu een volledig nieuw project ook die gelanceerd zal worden.
Ja, het gaat snel hè, in jouw leven.
Ja, het gaat snel, again, omdat ik in een groeiperiode ben. Ik ben nog zoekend aan het ontdekken wat ik leuk vind, waar ik van geniet. Dus eigenlijk age, in term van, dat is de terminologie, het is een zelfstandig adviseur, waar ik eigenlijk bedrijven begeleid in hun diversiteit en inclusie. Transformatie. Maar hoe ik dat doe is niet vanuit de typische consultancywereld. Dus ik ga daar niet 3 maanden of 1 jaar lang een contract tekenen. Dat deed ik wel vroeger. Nu heb ik daar geen tijd voor. Wat ik nu doe eigenlijk en waar ik echt meer in geloof is een 1-dag traject. Dus wat ik zeg is, ik ga in de voormiddag een inspirerende keynote geven over diversiteit en inclusie. De mensen de realiteit erachter laten beseffen, maar ook de schoonheid en wat we mee kunnen doen aan alle werknemers. En dan gaan we 2 workshops organiseren met een deel van de bedrijf die zelf eigenlijk het invullen van inclusiviteit gaan maken. En dan doen we 5 concrete actiepunten. En dat is een zeer succesvolle formule die dan door echt de grote bedrijven worden geboekt. Waarom? Want hun eigen mensen gaan dan vanuit hun eigen geloof in die inclusiviteit vooruit. En dat is niet iemand die op hun afkomt. Dus dat doe ik nu. Ik geniet er heel veel van. En dat is echt een passie om de besef te geven. Dat is mijn professionele passie. En ik heb ook altijd een maatschappelijke passie. Ik zeg altijd van, ik doe meer dan enkel belasting betalen. Ik wil meer teruggeven aan de maatschappij. En dat is met het nieuwste project Capital, hoofdstad, waarmee we bezig zijn.
Ja, en waar je ondertussen ook een gebouw mee betrekt.
Ja, dus de lancering zal binnen enkele maanden zijn. Maar
daar mogen we nog niet alles over verklappen.
We gaan niet veel over verklappen, maar het is wel sociale innovatie eigenlijk, waar ik tot besef ben gekomen. En niet alleen ik, maar een hele team. Mensen zoals Shiraz Ravi, Nadia en Magfli en echt topjongeren ook rond mij. tot het besef kwam van er is al heel veel hier in Brussel of in de steden. Hè? Heel veel initiatieven die jongeren willen ontwikkelen en begeleiden. En dat is prachtig om te zien van die ondernemers of de maatschappelijke werkers die gewoon echt de jongeren willen ontwikkelen. Maar wat we nodig hebben is die verbindenis. En eigenlijk die verbindenis willen wij creëren vanuit Capital. We willen ervoor zorgen dat wij de jongeren, de kwetsbare jongeren eigenlijk begeleiden in zijn traject of haar traject naar financiële onafhankelijkheid, maar vanuit zijn eigen waarden. Wat we dus gaan doen is een traject uittekenen. Hè, zeggen binnen een jaar moet jij financieel onafhankelijk worden. Dus een job of een onderneming opstarten. Maar hoe gaan we richting daar? Wat is jouw doel? Het gaat om jongeren die uitzichtloos zijn. Echt waar. Je vertelt ze wat wil je en hun antwoord is ik weet het niet. En dat is niet omdat ze te veel keuzes hebben. Dat is omdat ze geen keuzes hebben. En dus wat wij dan zeggen is wat wil je? We gaan echt zoeken naar wat wil je over een jaar en hoe kan je daar geraken? En dus eigenlijk die proces om tot daar te geraken, gaan we in samenwerking doen met de VZW's, met de partners die dan de ontwikkeling gaan doen. En dus wij gaan een beetje de lijm zijn in het verhaal.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you.
Dan McLean is dit, Hassan Al-Hilouf. Ik heb dit nummer voor jou gekozen. Het heet Vincent, Starry Starry Night. Weet je waarom ik het heb gekozen voor jou?
Ik kan niet jouw gedachten lezen, maar de woorden raken mij wel aan.
Ja. Dus het zijn... Vincent, ja. Starry Starry Night.
Ja, ja, ja. Nee, er zijn mooie woorden die daartussen worden gezegd, hè, over het onbegrip, denk ik. Hij sprak opeens ook over het onbegrip, hè, van mensen tegenover jou, dat ze je niet begrijpen, bedoel ik.
Het gaat over Vincent van Gogh en zijn staalnacht.
Ah, oké, dat onder andere. Oké. Ja, moet ik die verhaal vertellen?
Ja. Ja,
okay. Maar wel, het is een heel mooie gedicht, hè, dat de anders zijn. Maar dus Vincent van Gogh, de kunstwerk, en dat heeft u gevraagd aan mij. Hassan, wat is jouw lievelingskunstwerk? En om al eerlijkheid te zijn, ik heb geen passie in die wereld. Hè. Het is een mooie wereld, een artistieke wereld. wereld. Maar het is zoals muziek. Ik luister ernaar, maar het is niet dat ik het onthoud. Een beetje zoals Alexander de Croo ooit had gezegd. Van, ik luister veel naar muziek, maar het is niet dat ik het onthoud. Vincent van Gogh, De Sterrenwacht. Het schilderij had ik toen gekozen. En dat heeft eigenlijk een sociale waarde voor mij. Wat ik daarmee bedoel is dat ik een keertje was uitgenodigd in de Bel 20, bij een Bel 20 CEO. En die had zo'n boekje met dan als de pamflet, de cover van de boek, een deel van de schilderij van De Sterrennacht van Vincent van Gogh. En die had dan gezegd, ja, weten jullie wie het is? Ja, je weet die terminologie van die kunstwerken, wat heel rijkelijk gekend is in die wereld, dat hij een antwoord moet hebben daarvoor. En mijn antwoord was van, nee, het is wel heel mooi. De kleuren zijn mooi van die dingen. Want het was zo een deel van de schilderij. En dan degene die naast me zat, wist wel die antwoord. Dat is de Sterrennacht. En dat was voor mij zo van, ja nee, ik moet die wereld ook leren ontdekken. En dat is een beetje mijn feit van, ik ben niet opgegroeid in die wereld. Eigenlijk dat creëert ook de sociale exclusiviteit een beetje. Vaak de gesprekken die er gaande zijn, gaat over thematieken waar jij misschien niet toe behoort of iets van weet. Maar dat je het wel moet leren of dat je het wilt leren. En dus zo ben ik in die wereld beland. Wanneer de volgende CEO mij zegt, weet je het? Dan heb ik een antwoord.
Het werk hangt in het MoMA in New York.
Ja.
Heb je die kans al gekregen om naar New York te gaan?
Ik ben al naar New York geweest. Een heel mooi... Ja, is het een mooie stad? Het heeft zijn charme. Maar ook zijn pijn, denk ik. Mm-hmm. Maar wat ik het meeste herinner uit New York, was mijn realisatie van waar ik rust vind, eigenlijk. En dan, ik denk, de luisteraars die naar New York zijn geweest, zeggen van, Hassan, wat ben je hier nu aan
daar?
Te zeggen? Ja, dank
je. Heb je daar rust gevonden?
Dank je. Dus, jawel. En waar eigenlijk? Ik was opeens tussen de skyscraper, tussen de grote torens, van toren naar toren. En ik voelde me zo leeg. Hè? Van, dit is hem niet. Hè? Het zijn allemaal zo de torens waar je heel hoog zit. Maar wanneer je beneden bent, zie je al die armoeden. Hè? Letterlijk op de straat. Die al blij zijn wanneer je een stukje pizza geeft aan hun. En dan is een vriendin, nou aan mijn hart, waar ik haar naam niet zal zeggen, maar ze weet wie het is. Die daar dan gedeeltelijk woonde. En die stuurde mij een bericht. Laten we eens een wandeling nemen. En ik zei dat aan haar. Ik zei van, kijk, ik vind het hier heel druk. En ik vind geen inspiratie. En ze zei, laten we eens een wandeling nemen. En dan zo'n paar minuten verder kwamen we terecht in een beetje, niet echt de ghetto, maar de arm, waar er geen torens waren, maar sociale woningen. En we stapten daar en dat was rustig. En daar besefte ik van dat ik mijn rust echt vind in die sociale buurten, waar je dan eigenlijk begint te denken aan wat mogelijk is om te ontwikkelen.
Ja.
En dus dat was een heel leuke wandeling.
Ja. Je hebt ook de documentaire Page One Inside the New York Times gezien, wat natuurlijk gaat over de krant The New York Times. Waarom heeft jou dat geraakt?
Ja. Ik heb dat, denk ik, daarnet gezegd. Ik heb innovatiemanagement gestudeerd.
Ja.
Dus het vernieuwen, het innovatie ligt nauw aan mijn hart. Dus elk documentaire die over vernieuwen en innovatie
gaat... En dat vond je daarin terug?
Ja, dus eigenlijk in die documentaire spreken zij eigenlijk over de impact van digitalisatie in een heel klassieke medium, in een heel klassiek bedrijf. Ik ken vele bedrijven moeten daar, waaronder VRT, moeten dat ook doormaken. Hoe kunnen ze de nieuwe publiek bereiken? Hoe kunnen ze via nieuwe kanalen spreken? En dus in die documentaire vond ik vooral het vernieuwen, maar ook de impact daarvan, want het heeft impact, heel interessant. Zoals een beetje de film Chef, waar een zelfstandig kok...
De muziek van Chef, dat is deze muziek.
Ja.
En dat is een beetje hetzelfde thema, hè?
Ja, dus eigenlijk Chef is een kok in een restaurant die ook zoekend was naar zijn eigen passie en dan een zelfstandige kok was en again, met heel interessant manier, namelijk zijn zoontje die dan via social media reclame deed over de busje, de truck, waar ze rondleden. En daar gaat het om. Jezelf heruitvinden.